Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 89 zingen wij het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrain, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. We noemden nu Psalm 89 en daarvan het 14e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het 20e hoofdstuk. Wij herzeggen u Genesis 20, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 van de verwerping der dwalingen, de paragrafen 6 en 7, waarna wij zingen uit Psalm 105... en daarvan het 5e vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken. En wat er verder volgt.
Die leren dat niet alle verkiezing ter zaligheid onveranderlijk is, maar dat sommigen uitverkorenen Niettegenstaande enig besluit Gods kunnen verloren gaan en gaan ook eeuwig verloren. Met welke grove dwaling zij God veranderlijk maken en de troost der Godzaligen die zij scheppen uit de vastigheid van hun verkiezing omstoten en de Heilige Schrift wederspreken, welke leert dat de uitverkorenen niet kunnen verleid worden, dat Christus degene die hem van de Vader gegeven zijn niet verliest en dat God, die hij tevoren verordineerd, geroepen en gerechtvaardigd heeft, deze ook heeft verheerlijkt. Die leren dat er in dit leven geen vrucht en geen gevoel is van de onveranderlijke verkiezing ter heerlijkheid. Ook geen zekerheid dan die hangt aan een veranderlijke en onzekere voorwaarde. Want behalve dat het ongerijmd is te stellen dat onzekere zekerheid, zo strijdt het ook tegen de bevinding der heiligen, die uit kracht van het gevoel van hun verkiezing zich met de apostelen verheugen en deze weldaad Gods roemen, die volgens Christus' vermaning zich met de discipelen verblijden dat hun namen geschreven zijn in de hemelen, die ook het gevoel van hun verkiezing stellen tegen de vurige pijlen van de aanvechtingen des duivels, vragende: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? We lezen Genesis 20. En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Als nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd had: zij is mijn zuster, zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg. Maar God kwam tot Abimelech in de droom des nachts en hij zeide tot hem: zie, gij zijt dood om der vrouwenwil die gij weggenomen hebt, want zij is met een man getrouwd. De Abimelech was tot haar niet genaderd en daarom zeide hij: Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf mij niet gezegd: zij is mijn zuster? En zij ook heeft gezegd: hij is mijn broeder. In oprechtheid mijn harten en in reinheid mijn handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom: ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harten gedaan hebt. En ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu de huisvrouw van deze man wederom. Want hij is een profeet en hij zal voor u bidden, opdat gij leeft. Maar zo gij haar niet wederom geeft, weet dat gij voorzeker sterven zult, gij en al wat uwe is. Toen stond Abimelech des morgens vroeg op en riep al zijn knechten en sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. Abimelech riep Abraham en zeide tot hem: wat heb gij ons gedaan? En wat heb ik aan u gezondigd? Dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt. Gij hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden. Voort zeide Abimelech tot Abraham: wat hebt gij gezien dat gij deze zaak gedaan hebt? En Abraham zeide: want ik dacht, alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat ze mij om mijn huisvrouw wil zullen doden. En ook is zij waarlijk mijn zuster. Zij is mijn vader dochter, maar niet mijn moeders dochter. En zij is mij ter vrouw geworden. En het is geschied, als mij God uit mijn vaders huis deed dwalen, zo sprak ik tot haar: dit zij uw weldadigheid die gij bij mij doen zult. Aan alle plaatsen waar wij komen zullen, zeg van mij: hij is mijn broeder. Toen nam Abimelech schapen en runderen en ook dienstknechten en dienstmaagden en gaf ze Abraham, en hij gaf hem Sara zijn huisvrouw weder. En Abimelech zeide: zie, mijn hand is voor uw aangezicht. Woon waar het goed is in uw ogen. En tot Sara zeide hij: zie, ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven. Zie, hij zei u een deksel der ogen. Allen die met u zijn, ja, bij allen, en wees geleerd. En Abraham bad tot God. En God genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden. Want de Heer had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten, ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Gods woord, Genesis 20. Genesis 20, de versen 1 tot en met 18, waarvan we nu alleen de eerste twee versen aan u voorlezen. En Abraham reisde vandaan naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur, en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Als nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd had, zij is mijn zuster, zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg. De gemeente schrijven wij als thema onder dit hoofdstuk het bewaren van de verbondsbelofte. Het bewaren van de verbondsbelofte. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de onverbeterlijkheid van Abraham daarin. In de tweede plaats letten we op de trouw van de verbondsgod daarin. En in de derde plaats letten we op de onderwerping van Abimelech daarin. Dus het gaat vanavond over het bewaren van de verbondsbelofte. Onze eerste gedachte, de onverbeterlijkheid van Abraham daarin. En dat blijkt in het bijzonder uit de eerste twee versen die we zojuist samen gelezen hebben, waarin we hoorden dat Abraham weer terugviel in dezelfde zonde waar hij al eerder in gevallen was. Onze tweede gedachte, de trouw van de verbondsgod daarin. De verzen 3 tot en met 7. Maar we kunnen zien dat de Heere ingrijpt, zodat niet gebeurt wat had kunnen gebeuren. En toch wat had kunnen gebeuren, kon niet gebeuren en mocht niet gebeuren. Het ging om Gods verbond, het ging om Gods waarheid. En wij hebben daarvan gezongen, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Daarom heeft God ingegrepen. En onze derde gedachte, de onderwerping van Abimelech daarin, de versen 8 tot en met 18, waar we lezen van die heidense koning, een Filistijnse vorst, waar we eigenlijk nog best een voorbeeld aan kunnen nemen. Want we zien dat het woord van God in zijn leven heel veel beslag legt, zodat hij terugkomt op zijn zonde en gehoorzaamt aan de Heere die hem wel met de dood had gedreigd. Gemeente, wij vervolgen vanavond onze bijbellezingen over Abraham. Voor de 20ste keer staan we stil bij de geschiedenis van Abraham. En dan zullen we verwachten dat Abraham natuurlijk in al die lessen die de Heere hem geleerd heeft, wel heel veel geleerd zal hebben en toch niet terug zal vallen in de fouten die hij heeft gemaakt in zijn leven. Maar het zal vanavond zo anders blijken te zijn. En dat terwijl de vervulling van de verbondsbelofte zo heel dichtbij gekomen is. Want u weet nog dat de Heere tegen Abraham gezegd heeft, volgend jaar, omtrent deze tijd des jaars, zal ik wederkomen en zal Sara een zoon hebben. Dus de belofte die al 24 jaar lag, die belofte die zou nu binnen een jaar vervuld gaan worden. En wat wij nu overdenken, gemeente, dat gebeurt in dat laatste jaar. Na al die jaren waarin Abraham gelovig mocht blijven en uitbleef zien naar de vervulling van de belofte, heeft Abraham toch ook moeten inleven dat hij van zichzelf een arme zondaar bleef. Want deze geschiedenis die wij hier lezen, die lijkt heel veel op de geschiedenis van Genesis 12. Genesis 12, wat gebeurde daar ook alweer, jongens en meisjes? Wel, toen is Abraham gevlucht naar Egypte. Abraham was nog maar net in het land Kanaan. Hij woonde daar een poosje toen er honger uitbrak. En hij wist, hij kon nog niet sterven, hij mocht nog niet sterven, want de belofte moest nog vervuld worden. En toen dacht hij dat het in Gods weg was om daar naartoe te gaan, waar voedsel was. Hij is naar Egypteland gegaan. Maar op weg naar Egypte werd hij plotseling bezorgd over Sarai. Want stel je voor dat ze zouden denken dat hij met Sarai getrouwd was en het zou zijn leven kosten. Hij moest het veiligstellen en dat deed hij door een halve leugen. Door te zeggen dat Sarai zijn zuster was in plaats van zijn vrouw. Deze geschiedenis lijkt dus heel veel op Genesis 12. Maar deze geschiedenis lijkt ook heel veel op een geschiedenis die later komt, Genesis 26. Waar we lezen van Isaac die ook in Gerar is, dezelfde plaats waar Abraham nu naartoe gaat, en die precies hetzelfde doet als zijn vader. Die ook zegt dat Rebecca zijn zuster is. En wat kunnen we daarin zien vanavond, gemeente? Dat de vader der gelovigen, Abraham, en ook zijn zoon Isaac, een kind van God, zo onverbeterlijk blijven in zichzelf. U vraagt zich misschien af, waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Ik heb zojuist meegelezen toen de ouderling dit gedeelte voorlas. Ik kan er eigenlijk weinig bevindelijks in ontdekken. Is het wel nuttig, deze 18 versen in de Bijbel? Wel, gemeente, het is eigenlijk een hele diepe geschiedenis. Want wat we in deze geschiedenis zien, dat is dat God zijn verbondsbelofte bewaart. Hier kun je zien wie de mens is. Hier kun je zien wie de mens blijft in zichzelf. Dat wij het grootste gevaar zijn voor Gods verbondsbelofte. Wij kerkmensen, en ik kan zelfs zeggen wij kinderen des Heren vanavond, wij vormen een voortdurend gevaar. Het ligt in onze handen niet veilig. Maar tegenover die ontrouw schittert in dit 20e hoofdstuk opnieuw de trouw van God, de verbondsgod. Hij zorgt ervoor dat de belofte van Isaac en in Isaac, natuurlijk de belofte van Christus, die uit Isaac geboren zal worden, dat die veilig blijft. En er zal niemand zijn die dat ongedaan kan maken. Gods trouw. En ik hoop dat dat vanavond tot bemoediging mag zijn. Voor die mensen die met zichzelf zo teleurgesteld uitkomen. En die met Abraham erachter komen dat ze weer terugvallen in de zonde waarvan ze gedacht hadden die nooit meer te zullen doen. En die misschien bang zijn dat de Heer nu nooit meer terugkomt in hun leven. Ik zou zeggen, luister eens goed, want deze geschiedenis staat niet voor niets in de Bijbel. En Abraham reisde vandaar, vanwaar, van Mamre, van Hebron, waar hij woonde, helemaal in het zuidelijke puntje van het land Kanaan. En hij gaat nog verder, hij gaat, staat er, naar het land van het zuiden. En in de Hebreeuwse term die hier gebruikt wordt, dat is Eretz Negev. Daar hoort u eigenlijk een hele bekende naam, Negev. En de Negev, er is vandaag de dag nog een Negev-woestijn in het zuiden van Kanaan. Abraham trekt dus die woestijn in. Dat is het gebied waar straks de Filistijnen wonen. En de vraag is, gemeente, waarom? Waarom gaat hij Hebron verlaten? Wij weten het niet. De Bijbel geeft niet op al onze vragen een antwoord. Er zal aanleiding geweest zijn. En wat die aanleiding geweest is, misschien waren er politieke spanningen. in Hebron. Dat kan, die zijn er vandaag de dag ook. Misschien heeft het te maken met ook een hongersnood die opnieuw is uitgebroken. We weten het niet, we hoeven het ook niet te weten. Er is aanleiding geweest dat Abram meende weg te moeten trekken. Het kan ook een beproeving van de Heere geweest zijn. We weten het niet. Maar hij gaat de woestijn in. Hij woonde tussen Kades en Sur. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Er zijn verklarers die denken dat we hier aan twee verschillende periodes moeten denken. Omdat Gerar, voor zover wij dat kunnen uitzoeken, niet zo heel dicht bij Kades gelegen zou hebben. Dus het zou kunnen zijn dat Abraham in dit jaar een poosje aan de ene plaats gewoond heeft en later in de andere plaats. Wij weten het niet, het is ook niet van het grootste belang om te weten. Maar één ding wil de Heilige Geest ons hier duidelijk maken, dat Abraham opnieuw van Sara gezegd heeft, lees ik in het tweede vers, zij is mijn zuster. Blijkbaar was dat in die tijd een hele diep ingewortelde praktijk. In ieder geval in het leven van Abraham. Hij deed het toen hij naar Egypteland ging. Hij doet het nu hij naar het Filistijnse land gaat. Zijn zoon doet het straks. Het lijkt wel een soort volkszonde, een leugen die heel veel voorkomt in die tijd. Het blijkt zelfs, zullen we straks zien, een vaste afspraak geweest te zijn tussen Abraham en Sara. Toen de Heer hem geroepen had uit Ur der Chaldeeën, toen hebben ze samen afgesproken, als wij ergens komen op een vreemde plaats, dan doen we net alsof we niet man en vrouw zijn, maar broer en zus. Blijkbaar uit veiligheidsredenen. Alleen dat Abraham dat nu nog doet. Je kunt zich nog herinneren wat er gebeurde toen hij dat in Egypteland deed. Toen heeft de farao, die heeft Sarai weggenomen. En het is dat God hem verhinderd had om tot Sarai in te gaan. Anders dan was zij geschonden geweest. Dan was de verbondsbelofte in het allergrootste gevaar gekomen. En datzelfde gemeente, dat gebeurt nu weer. En daarom hebben we onze eerste gedachte genoemd, de onverbeterlijkheid van Abraham daarin. Het is precies dezelfde fout. Het is precies dezelfde ongehoorzaamheid. Het is precies hetzelfde ongeloof. Het is precies dezelfde ontrouw. Je zou toch denken dat Abraham wel 10 keer nagedacht zou hebben eer dat hij weer zoiets doet. Na wat er in Genesis 12 is gebeurd. En gemeente, hij doet het weer. U zegt, ik snap er niks van. Nou, ik wel. Toch? Als je jezelf een klein beetje kent, dan zegt u toch niet vanavond, ik snap er niks van. Maar dan weet u dat toch ook uit uw eigen leven, dat wij zo ongehoorzaam, dat wij zo onverbeterlijk zijn. We lezen dat ook van Petrus in Galaten 2 vers 11. Kind van God, een knecht van God en toch vermanenswaardig, hij valt in dezelfde fout. En hoe vaak zien we dat niet, dat Gods kinderen zelfs vallen in dezelfde fout. Dat doet de Heere niet, maar dat laat de Heere wel toe. Dat laat de Heere wel gebeuren. Waarom? Omdat Gods kinderen zichzelf al meer en meer moeten leren kennen. En na zo'n lange oefenschool van 24 jaar moet Abraham erachter komen als de Heere straks over een aantal maanden die verbondsbelofte vervult. Dan heb ik dat niet aan mijzelf te danken. Maar het is God en God alleen. Daar is van Abraham helemaal niks bij. Ik ben blij dat wij Abraham niet zien als een verbondshoofd. zoals velen dat wel doen. Maar als Abraham ons verbondshoofd zou zijn, gemeente, dan hadden we een heel arm portie. Abraham was onverbeterlijk. Abraham moest uit genade zalig worden. Abraham brengt het verbond in gevaar. Abraham brengt de verbondsbelofte in gevaar. Want dan staat er: zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg. Abimelech, waarschijnlijk is dat gewoon een algemene naam voor een koning. Zoals voor de Egyptische koning de naam Farao een algemene naam is. Zo is hier de naam Abimelech een algemene naam. Het is de koning van dat moment. Een Filistijns vorst. Straks komt hij terug in het volgende hoofdstuk en dan lezen we dat er sprake is van een verbondsluiting tussen Abraham en Abimelech. En wat doet hij? Hij neemt Sara weg. En hij meent dat hij daartoe het recht heeft om dat te doen. Hij heeft een harem van vrouwen en aan dat harem voegt hij eigenmachtig Sara toe, waarschijnlijk ook, zoals die knechten van Farao hem aangespoord hebben om dat te doen. Van: er is een schone vrouw gekomen, dat is net wat voor u. Zo zal het ook hier gedaan zijn, want die knechten die krijgen straks ook de schrik van hun leven. Waarschijnlijk zijn ze medeplichtig geweest. Sara moet bijna 90 jaar geweest zijn. En je zou zeggen, wie wilde nou nog een vrouw van 90 jaar? Nou, eerder hebben we al gezien dat die leeftijd niet vergeleken kan worden met de leeftijd nu. Voor haar leeftijd zal Sara relatief nog een hele schone vrouw geweest zijn, die notabene straks in verwachting raakt. De Heere heeft haar jeugd vernieuwd als eens arends, maar we mogen het ook anders zien. Het zal niet alleen om de schoonheid van Sara te doen geweest zijn. Het zal Abimelech ook om de status te doen geweest zijn. Want deze Sara is immers voor hem als de dochter van een vorst. En dat vermeerdert zijn aanzien en zijn status om zo'n vrouw onder zijn vrouwen te hebben. Gewoonlijk trouwde de dochter van de ene vorst met de zoon van een andere vorst. Zo werden verbonden gesloten tussen belangrijke mensen in die dagen. Dus wat zien we hier, gemeente, in die eerste twee versen? Gods verbond wordt aangevallen. De komst van Christus komt in gevaar. En wie doet dat? Dat doet de wereld. Dat doet Abimelech, die zich eigenmachtig de vrouw van Abraham toe-eigent. Maar nee, het gaat toch een stapje dieper. Dat doet Abimelech niet alleen, dat doet Abraham. En dat doet Sara. Die twee mensen, die twee kinderen van God, die brengen het verbond in gevaar. En nogmaals, ik ben blij dat Abraham geen verbondshoofd is. Maar dat Christus het hoofd is van het genadeverbond. En wat Abraham hier doet, liegen bij vernieuwing, dat heeft Christus nooit gedaan. In Christus ligt het verbond der genade zo eeuwig vast. Hij is de tweede Adam, hij is de laatste Adam die alles heeft aangebracht wat voor het genadeverbond nodig was. En dat zit erachter, gemeente, dat zit achter Genesis 20. Het is de duivel die probeert om de komst van Christus te verhinderen. En die daarvoor gebruik maakt ook van de zwakheden van Gods kinderen. Want de zwakheden van Abraham en de zwakheden van Sara, die kent hij ook wel. En hij maakt er misbruik van. Hij is die helse Amalek. Die altijd aanvalt op de zwakke punten. Die weet waar een mens zo spoedig in vervallen kan. Zonde die je eerder hebt gedaan. En die je zo gemakkelijk weer voor de tweede keer doet. De duivel weet daarvan. onverbeterlijke Abraham. Wat een droeve geschiedenis. Als het aan Abraham ligt, gemeente, gaat het niet door. Als het aan Abraham ligt, als het aan zijn werkzaamheden ligt, dan komt Isaac er nooit. Als het van Abraham afhankelijk is, dan zal Christus niet geboren worden. Maar we gaan naar onze tweede gedachte, de trouw van de verbondsgod daarin. Want dan lezen we in het derde vers, maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts. Het is voor de eerste keer dat wij lezen dat de Heere spreekt door een droom in de Bijbel. En het is heel opvallend dat de Heere dat niet alleen doet bij Abraham, tot Abraham spreken, maar dat de Heere hier ook spreekt tot deze heidense koning, tot Abimelech, om zijn woord hem bekend te maken. En hij zeide tot hem, zie, gij zijt dood, om der vrouwen wil die gij weggenomen hebt. Gemeente, de Heere gaat niet zachtzinnig met Abimelech om. De Heere vertelt hem de waarheid. De Heere zegt, gij zijt dood. Gij zult sterven. En uit het vervolg van deze geschiedenis weten we wat de Heere daarmee bedoelt. Dat sterven, dat ziet hier eigenlijk op uitsterven. Want de Heere heeft al de baarmoeders in het huis van Abimelech toegesloten. Er is geen vrouw meer die in verwachting raakt of in verwachting kan raken. De vloek van de onvruchtbaarheid legt de Heere over de familie van Abimelech heen. Dat is de diepe strekking van gij zijt dood. In plaats van een vrouw erbij krijgen, in plaats van meer nageslacht te zullen krijgen, zal uw geslacht vanwege uw zonde uitsterven. En de Heere maakt ook duidelijk waarom. Want zij, namelijk Sara, is met een man getrouwd. De Heere grijpt in, de Heere verbiedt dit overspel. De Heere voorkomt echtbreuk. Waarom doet de Heere dat? Omdat het hier gaat over de komende Christus. Omdat het hier gaat om de waarheid van God. En die waarheid, die kan God niet krenken. Hij kan Abraham niet zijn gang laten gaan. Het gaat om de eer van God. Met eerbied gezegd, gemeente, Gods kind brengt de Heere in moeilijkheden. Gods kind brengt de Heere in verlegenheid. De Heere zegt, zij is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genaderd. Dat betekent, hij was niet tot haar ingegaan. Hij had geen seksuele omgang met Sara gehad. Net zo min als Farao dat heeft gehad. Gelukkig niet. Want de Heere had gezegd, volgend jaar omtrent deze tijd des jaars zal Sarai een zoon hebben. Het gebeurt wel eens, en dat is heel schokkend, als er een vrouw in verwachting is, dat men zich afvraagt van wie is het kind. En dat een DNA-test moet uitwijzen wie de vader is, omdat zo'n moeder in die periode met verschillende mannen contact gehad heeft. Zou toch wat zijn? Het zou toch wat zijn als Abimelech de gelegenheid had gekregen om tot Sara in te gaan. Het zou tot vandaag de dag toe de vraag geweest zijn, wie was de vader van Isaac? Was hij wel een zoon van Abraham? Ziet u het vuile plan van de vorst der duisternis? Ziet u hoe eigenlijk het hele verbond der genade hier als aan een zijden draad hangt? Hoe de vorst der duisternis het bijna lukt om een streep te halen door het plan van God. Maar de Heere grijpt in. Abimelech was tot haar niet genaderd. De Heere voorkomt dat. En de Heere zegt, dan zegt Abimelech tegen de Heere, zult gij een rechtvaardig volk doden? Hij krijgt de schrik van zijn leven, want de Heere zegt, gij zijt dood. Je moet die boodschap maar krijgen, gemeente. Uit de hemel. En Abimelech die gelooft dat nog ook. Velen van ons die geloven het niet. De Heer heeft ook tegen ons gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Gij zijt dood. Maar we geloven het niet. Stervende zult gij sterven. Abimelech gelooft het wel. En de schrik slaat om zijn hart. Hij zegt, zult gij een rechtvaardig volk doden? Heeft hij mij niet zelf gezegd, zij is mijn zuster? En zij heeft toch ook gezegd, hij is mijn broeder? En ik heb het in oprechtheid mijns harten en met reinheid van mijn handen gedaan. Wat doet Abimelech, gemeente? Hij doet een beroep op zijn geweten. Hij zegt, ik heb het gedaan in oprechtheid mijns hart. Ik heb er geen schuldgevoel van. Ik wist niet dat ik het verkeerd deed. Ik heb het met reinheid van mijn handen gedaan. Dus heel aangrijpend eigenlijk, het geweten van Abimelech sprak niet. Het geweten kan dwalen. Het is lang niet altijd zo als ons geweten zegt dat het goed is wat we doen, dat het dan ook goed is. En dat is heel belangrijk, jonge mensen. Je hoort nogal eens dat jonge lui zeggen, ik heb er wel een goed gevoel bij. Ik voel niet dat het kwaad is. Ja, maar dat zegt niet dat het geen kwaad is. Abimelech voelde ook niet dat het kwaad was. Abimelech had er een goed gevoel bij. Hij had er reine handen bij en hij deed grote zonden. Het is belangrijk dat ons geweten gericht wordt naar het woord van God en naar de wet van God. Dat was bij Abimelech niet gebeurd. En het is onze taak als oudersgemeente om het geweten van onze kinderen te richten naar de norm van Gods wet. Zodat dat geweten gaat spreken als zij de wet overtreden. Je noemt dat gewetensvorming. En als wij niet doen aan gewetensvorming, dan doen onze kinderen de grootste zonde. En ze zeggen, ik heb het met oprechtheid van mijn hart gedaan. Ik heb helemaal niet gevoeld dat ik daar iets verkeerds mee deed. Maar hij deed wel wat verkeerds. En dat zal de Heere hem duidelijk maken ook. Kijk, wat je bij Abimelech mist, dat is een schuldbelijdenis. Wat je bij Abimelech mist, dat is de ootmoed. En ook al wist hij het niet, en ook al sprak zijn geweten niet, dat spreekt hem niet vrij. Dat het verkeerd geweest is, dat zie je aan de straf. De Heere zal nooit iemand onschuldig straffen. Maar de Heere legt Abimelech een zware straf op. Hij is voor God veroordeeld, ook al dacht hij vrij uit te gaan. En God zeide tot hem in de droom, ik heb ook geweten dat gij in oprechtheid uw harten gedaan hebt, en ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen. De Heere zegt, ik weet wel dat je geweten niet sprak. En ik weet ook wel dat je eigenlijk de waarheid niet wist. Maar ik heb je tegengehouden. Als ik je niet tegengehouden had, dan had je gezondigd tegen Abraham en Sara. Nee, de Heere zegt het anders. Dan had je tegen mij gezondigd. Ziet u, het gaat hier over Gods zaak. Het gaat hier over Gods verbond. Het gaat hier over Gods belofte. Een zonde tegen Sara is direct een zonde tegen God. Het is een zaak van groot gewicht. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Dus Abimelech is niet te prijzen dat hij zijn handen thuis gehouden heeft. Maar het is de Heere. Het is de Heere die hem tegengehouden heeft. Het is de Heere die voorkomen heeft dat straks de vraag zou zijn van wie is het kind. Het is de Heere die zijn verbondsbelofte zuiver houdt. Het is de Heere die de vijand op een afstand houdt. Het is de Heere die zijn woord volvoert. De trouw van de verbondsgod daarin. En dan eist de Heere Abimelech dat hij aan Abraham zijn huisvrouw teruggeeft. want hij is een profeet, zegt de Heer. Dat vind ik heel ontroerend, gemeente. Vindt u dat niet? Moet je eens kijken hoe de Heer over zijn kind Abraham spreekt. Met hoeveel respect de Heer hier over Abraham spreekt. Abraham die teruggevallen is in dezelfde zonde. Abraham die zich niet verliet op de bewaring des Heeren. Abraham die opnieuw zijn toevlucht nam tot de leugen. Wij zouden zeggen, is dat nou een dominee? Is dat nou een profeet? Is dat nou een kind van God? Ik heb er niet de minste achting voor. Maar de Heere eert zijn kind tegenover deze heiden, ondanks die zonde. De Heere verwerpt zijn kinderen niet om een val. Het is zo, als een kind van God valt, als een kind van God in de zonde valt, en dat wordt bekend, dan is er bij de mensen eigenlijk nooit meer een weg terug. De mensen zijn knoerhard. David zegt, laat mij in de handen van mensen niet vallen. Want mensen kennen geen genade. Maar hier zien we hoe mild de Heere is, niet om de zonde goed te praten. Maar de Heere wijst hier op zijn werk in het leven van Abraham. Hij is een profeet. Hij is mijn knecht. Tast mijn gezalfde niet aan, doet mijn profeten geen kwaad. Dit is de man aan wie ik mijn wil bekend gemaakt heb. En hij zal voor u bidden opdat gij leeft. Dus de Heere verwijst hem terug naar Abraham. Abraham, de knecht van God, moet bidden voor Abimelech. Klopt dat wel? Want wie is nou de grootste zondaar hier? Nou, ik denk dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Abraham de grootste zondaar is. En toch pleit dat Abimelech niet vrij. Abimelech wordt door de Heere aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. En Abraham heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, waar hij ook ongetwijfeld voor aan de Heere zijn schuld voor beleden zal hebben. Maar de Heere zet Abimelech onder druk. Waarom? Sara moet terug. Hij moet er afblijven. Dit is een heilige zaak die de Heere voor zijn rekening genomen heeft. En daarom zegt de Heere, zo gij haar niet wedergeeft, weet dat gij voorzeker sterven zult. Gij en alles wat het uwe is. En dat legt zoveel beslag geneinten, dat Abimelech op zijn schreden terugkeert. De trouw van God, kan het nog groter? Dat de Heere zijn kind eert dat tegen hem gezondigd heeft, en dat de Heere het voor zijn kinderen opneemt, die het bij de wereld eigenlijk zo verkeerd gedaan hebben. De Heere ziet Abraham en Sara niet aan in zichzelf. Hij ziet ze niet aan in hun trouw. Hij ziet ze niet aan in hun gehoorzaamheid. Maar hij ziet ze hier aan in het werk van Christus. En als hij zijn kinderen aanziet in Christus met al hun gebreken en met al hun onverbeterlijkheid, dan neemt hij het toch voor zijn kinderen op. En dan ziet hij geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. We gaan naar onze derde gedachte, de onderwerping van Abimelech. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 106 en daarvan het 24ste en het 26ste vers. Psalm 106 vers 24, nochtans was God met hen begaan. En het 26ste, gelooft zij Israëls grote God. Psalm 106, vers 24 en 26. onze derde gedachte de onderwerping van Abimelech daarin. Dat woord van God dat legt beslag in zijn leven. Ik zeg niet dat dat tot bekering is, maar hij is er wel diep van onder de indruk. Dat zie je wel meer bij heidense mensen. Dat het woord soms nog meer indruk geeft dan bij kerkmensen. Dat ze toch iets gevoelen van de majesteit van het woord. Hij maakt er direct werk van. Hij roept al zijn knechten bij elkaar. Raadsheren, officieren, voornaamste hovelingen. De zaak moet worden rechtgezet. En die hovelingen die vrezen als hij zegt wat er gebeurd is in de droom. Er staat ze vreesden zeer. De kanttekeningen zeggen omdat ze natuurlijk die zaak van Sara bevorderd zullen hebben. Ze zullen de koning aangespoord hebben om dat te doen. Een schone vrouw, een vrouw van status, die moet u nemen, koning. Dus ze zijn medeplichtig. Ze vrezen voor hun leven. Want duidelijk is immers geworden daar aan het hof dat de vloek van God over het huis van Abimelech ligt. Ze vreesden zeer. En dan roept Abimelech Abraham ter verantwoording. En hij zegt, waarom hebt gij ons gedaan en wat heb ik aan u gezondigd, dat ge over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt. Ik vind het toch heel opmerkelijk dat deze heidense koning beseft dat als hij de vrouw van een ander zich eigent, dat dat een grote zonde is. Wij leven in een tijd, gemeente, waarin sommige kerkmensen dat niet eens meer beseffen, dat dat een grote zonde is. Hier besefte deze Filistijn dat nog, dat mag je niet. Dat doe je niet. Dat is een zonde die een uitwerking heeft. Het koninkrijk komt zelfs in gevaar. Gij hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden, zegt hij. Voor Abraham heel wat geweest. Eerst door Farao op het matje geroepen. En nu door Abimelech op het matje geroepen. Twee wereldse vorsten. Hij maakt de naam van de Heere in de wereld verdacht. Wat zal hij zich diep geschaamd hebben voor zijn meestergemeente. Voort zeide Abimelech tot Abraham, wat hebt gij gezien dat gij deze zaak gedaan hebt? Met andere woorden, wat heeft je bewogen om dit te doen? Om zo te liegen? Om ons in dit gevaar te brengen? En Abraham zeide, want ik dacht, alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat zij om mijn huisvrouw wil mij zullen doden. Hij zegt eigenlijk, ik was bang, want ik merkte, hier wordt God niet gevreesd. En waar God niet gevreesd wordt, ja, dan kun je bang wijzen, want daar staan ze mensen naar het leven. En zegt hij straks zo, kijk, dat is niet alleen hier in Gerar zo, maar wij hebben dit afgesproken. Toen de Heere mij geroepen heeft, toen hebben wij afgesproken, in deze grote wereld, waarin niemand rekening houdt met God en zijn gebod, dat we op deze wijze door het leven zouden gaan. Omdat wij anders ons leven niet veilig zijn. Het is geschied als mij God uit mijn vaders huis deed dwalen, zo sprak ik tot Sara, dit zij uw weldadigheid die gij bij mij doen zult, aan alle plaats waar wij komen zullen zeg, hij is mijn broeder. Maar God mij doet dwalen. Nee, God doet jou niet dwalen, Abraham. U dwaalt zelf. God heeft u getrokken. God heeft u een rechte weg gewezen. God heeft u zijn woord voorgehouden. Maar dat dwalen, dat ontstaat door een veraf leven bij God. En dan maakt de Heer het zo wel. Abimelech is onder het diepe beslag. Farao was boos. Farao heeft Abraham uitgeleide gedaan, buiten de grens gezet. Weg hier uit mijn rijk. Maar dat doet Abimelech niet. Hij neemt schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden. Abimelech heeft toch een schuldgevoel. En hij heeft het gevoel dat hij dat goed moet maken. En dat hij een soort, ja, je zou kunnen zeggen, smartengeld moet betalen voor zijn daad. En dat doet hij ook heel ruimhartig. Schapen, runderen, dienstknechten, dienstmaagden. Hij wil de relatie niet stuk hebben, maar dat is heel opvallend. Hij wil een goede relatie hebben met Abraham. Anders dan farao. In het volgende hoofdstuk heb ik al gezegd, daar komt het tot een verbondsluiting tussen Abraham en Abimelech. En hoe zou het nou komen dat terwijl Abraham hem zo'n lelijke zet heeft geleverd, dat Abimelech toch een goede relatie wil houden met deze herdersvorst? Ik kan er eigenlijk maar één antwoord op geven, gemeente, en dat is het goede getuigenis wat God gegeven heeft over zijn knecht. En dat getuigenis wat de Heere gaf, hij is een profeet, dat heeft bij Abimelech zoveel respect gegeven, dat heeft bij Abimelech zoveel achting gegeven, ondanks het besef dat Abraham ook een zondig mensenkind was, dat hij zei, aan deze man wil ik verbonden blijven. Met deze man wil ik vriendschap hebben. De Heere heeft zijn kind niet zwart gemaakt. En Abimelech wil van Abraham geen vijand maken. En hij geeft die geschenk aan Abraham en hij gaf Sara zijn huisvrouw weder. En Abimelech zeide, zie, mijn land is voor uw aangezicht, woon waar goed is in uw ogen. Heel ruimhartig. En hij zegt tegen Sarai, zie, ik heb uw broeder. Dat is toch wel een beetje ironisch bedoeld, denk ik. Verwijzend naar de leugen, de zonde. Zo noemde hij hem toch, je broeder. Ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven. Hij zei u een deksel der ogen. Nou, dat is een flinke som geld voor smartengeld. Abimelech heeft goed gevoeld dat hij verkeerd geweest is. En hij zegt, het zij u ter deksel der ogen. Wat betekent dat? Sommige verklarers denken dat dat vrij vertaald betekent, koop van dat geld maar een sluier, zodat iedereen kan zien dat u een getrouwde huisvrouw bent. En er niet een ander is die ook zijn handen hier aan brand, zoals ik dat gedaan heb. Ga als een getrouwde vrouw door het leven. En niet als broer en zus. Wees eerlijk met alle die bij u zijn. Ja, wees geleerd, zegt hij. Aan het slot van het 16e vers. Wees geleerd. Dat betekent eigenlijk, laat dit een les voor u wezen. Dat een heiden dat nou moet zeggen. Onze eerste gedachte was de onverbeterlijkheid van Abraham. En nu hoort hij uit de mond van een heiden, hij en Sara, laat dit nou een les voor u zijn. Dat is wat, gemeente, dat wij soms als kerkmensen door heidense mensen gewaarschuwd moeten worden. Ik denk bijvoorbeeld aan Jona, die daar in het schip lag te slapen. Toen waren het die heidense zeelieden die Jona wakker schudden en zeiden, wat is u, gij hard slapende? Roep tot uw God. Wij kijken misschien wel eens neer op een heidense collega of een heidense buurvrouw. Of iemand die wij ontmoeten die nooit naar de kerk gaat, maar het zou wel eens kunnen wezen, gemeente, dat ook zulke mensen door de Heere gebruikt worden om u wakker te schudden. Ik heb dat zelf in mijn leven ook meegemaakt in de roeping tot het ambt. Toen ik dat keer op keer uit de weg wilde gaan, dat de Heere een Roomse non gebruikte in het ziekenhuis, die daar totaal niks van af is, maar om mij wakker te schudden en op deze zaak te wijzen. En toen ik thuis kwam, toen sloeg ik mijn Bijbeltje open in die geschiedenis van Jona, die heidense zeelieden. En toen liet de Heere zien dat hij deze vrouw, deze Roomse vrouw, naar mij toegestuurd had om mijn ogen te openen en mij te waarschuwen. Abimelech moest Abraham en Sarah waarschuwen. Wees geleerd, laat het een les voor u zijn. En Abraham bad tot God. We lezen niet wat dat voor gebed geweest is, maar ik kan me niet anders voorstellen dat die man eerst zijn eigen schuld beleden heeft voor Gods aangezicht. Ik denk ook niet dat de Heere anders dat gebed verhoord zou hebben. De priesters moesten altijd eerst verzoening doen voor zichzelf. Op de grote verzoendag was het grootste offer dat gebracht moest worden, dat was voor de priester zelf. En dan mocht hij daarna offeren voor het volk. Abraham zal zich verootmoedigd hebben. En de Heere genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat ze baarden. Want de Heere had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw. Eigenlijk wel een hele indrukwekkende geschiedenis. Abraham, die man, die heeft 25 jaar gebeden om een kind en het kwam niet. Nog altijd is Sara op dit ogenblik niet in verwachting. Nog even, de Heer had het gezegd, volgend jaar omtrent deze tijd des jaar. En dat de Heer nou, dat is ook een les voor Abraham geweest. Dat de Heer nou deze Abraham laat bidden, opdat de vrouwen in de familie van Abimelech weer in verwachting zouden raken. En het gebeurt. De Heere verhoort het gebed van Abraham en daar zal toch voor Abraham een zekere bemoediging hebben ingelegen. Al was zijn zaak dan nog niet opgelost. Maar het laat iets zien van de almacht des Heeren en van zijn bewaring, van zijn verbondsbelofte, dwars door alles heen. Abraham heeft de komst van Christus in gevaar gebracht. Maar hij kon de komst van Christus niet tegenhouden. En gemeente, zo is het ook met de komst van Christus in het hart. Weet u wie nou de grootste vijanden daarvan zijn? Weet u wie de grootste belemmering daarvan is? Dat zijn we zelf. Ik kan het echt niet begrijpen dat er predikers zijn die vermogens leggen in de mens en in het geloof van de mens. En de mensen vrije wil toeschrijven. En wat ligt daar nou voor troost in? Als je nou die geschiedenis van Abraham bekijkt. Wat zou het troosteloos zijn als het daarvan af zou hangen. Wij houden dat gelukkig niet tegen. We hebben wel onze verantwoordelijkheid. Daar hebben we ook van gezongen. Dat de Heere ook met de mens naar zijn verantwoordelijkheid handelt. Maar het betekent niet dat wij Gods verbond kunnen tegenhouden. Het betekent niet dat wij de komst van Christus kunnen tegenhouden. Het betekent niet dat wij de belofte van God kunnen verbreken. Gelukkig niet. En dat vind ik zo rijk aan dit hoofdstuk. En laat u dat tot bemoediging zijn. U die vanavond in de kerk bent of thuis met ons meeluistert en die erachter komt dat u geen haar beter bent dan Abraham. Onverbeterlijk. Kijk, mensen die het er allemaal zo goed afbrengen, die kunnen niks met deze geschiedenis. Die denken, wat een domme Abraham zegt dat je dat doet. Dat zijn mensen zonder zelfkennis. Maar zijn hier nou vanavond ook zondaren? Goddelozen, ongelovigen, ongehoorzamen, tegen wie de Heere toch wel eens gesproken heeft in hun leven. Maar die erachter komen dat zij het iedere keer opnieuw maar weer verprutsen. En dat praat ik niet goed. Ik praat vanavond geen ongeloof goed. Ik praat geen ongehoorzaamheid goed. Wat Abraham heeft gedaan is gans verkeerd. En het is niet tot eer van Gods naam. En hij zal daar zelf de meeste smart van gehad hebben. Maar de Heere verbreekt zijn belofte niet. De Heere verbreekt zijn verbond niet. En dat is de rijkdom van deze geschiedenis. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat is mijn verwachting, gemeente, ook in 2024. Amen.